Het is dinsdag 27 maart 2012 en dit is de 99ste Tech 45.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. Nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goedenavond, mijn naam is Maarten Hendricks en hier komen de panelleden van deze 99ste Tech 45. Cindy Smet, lector media en PhD-studenten. Marco Frissen, IT-specialist, Rocketman en freelance auteur. Jan Seuring, creativity evangelist. En Toon van der Putten, webdesigner, public servant en a man who ships. Goedenavond iedereen.
Hallo.
Goedenavond. Goedenavond.
Onderwerp nummer 1. Barcamp. Ik ben er niet naartoe geweest. Te druk met twee kleine kinderen en andere bezigheden. Maar het was weer Barcamp Antwerpen. Daar zijn we vorig jaar naartoe geweest met Tech 45. Dit jaar helaas niet. Jan, is toch een succes geweest zonder onze stralende aanwezigheid?
Ja, het was een goede aflevering. Allee, een goede editie, denk ik.
Om te beginnen, een mooie locatie altijd, hè? Bureaus.
Ja, bureaus is een heel leuke locatie. Coworking space hier in Antwerpen. Het was wat minder volk dan anders. Ik denk een 45, 50 mensen in totaal zijn er zo langs geweest. Mm-hmm. Maar... Allee, het is misschien wat elitair om het zo te zeggen, maar zo, de mensen die je er graag hebt hier in Antwerpen, waren er zo wel een beetje, niet allemaal, maar een groot deel ervan. Mm-hmm. De Steffest die had zijn drumrobot meegebracht.
Dat was fenomenaal, hè?
Dat was behoorlijk fenomenaal.
Het filmpje, het was niet de beste kwaliteit, en toch, ik was omvergeblazen door wat Stef nu weer gemaakt heeft. Hij zit trouwens in de chatroom, hè?
Ah ja.
Bij mij in de klas waren ze ook zwaar onder de indruk van wat Stef gemaakt had, echt waar.
Want jullie gebruiken ook Arduino.
Nee, we gebruiken nog geen Arduino. Ik gebruik Arduino, maar lang niet op het niveau waar Stef daarmee bezig is. Maar ik heb altijd zo een filmpje van de dag dat ik laat zien, en dat was het filmpje van de dag. Dat was,
Je moest het eigenlijk wel live gezien. Ja, het filmpje doe het echt.
Ik kan ook nog zingen, hè, Stef?
Het is autotune wel, dit nummer. Er is wel een effectje op zijn stem gezet.
Was het in het echt nog indrukwekkender, ja, Toon?
Ja, vooral dat drumrobotje. Hè. Alle respect voor het zangtalent. maar dat robotje, ja, dat is zo... Dat is dan zo, want dat was, alle andere ruimtes waren dan zo wat verschoven, omdat iedereen dan dat ding wou zien. Mm-hmm. Dus er is dan zo 40 man te kijken naar zo... Zo bijeengevezen afval eigenlijk. Ja. En dan via zo'n webinterface die geeft dan zo'n drumpatroontje en dan begint dat te spelen, gelijk een soort schattig mechanisch kabouterke. Er zit dan zo'n fietsbel op en zo een dekselje van een speelgoedpotteke en dat draait ook, dat ding heeft zo armpjes om mee te kloppen. Dat is zo schattig en zo ontwapenend bijna.
Ja, het was zeer indrukwekkend om te zien.
En dan begonnen met de performance ook, en op het filmpje komt dat niet zo heel goed over.
Hij heeft ook echt uitleg gegeven van hoe het precies werkte?
Voor zover ik dat dan snapte, hij heeft dat niet echt in detail uitgelegd, nee. Maar het is op zich, dat is altijd hetzelfde, want als nog iemand die een Arduino-projectje had... Mm-hmm. En Stef zei dat ook zelf, het is eigenlijk in principe hetzelfde, maar dan gewoon meer. Dus het zijn motortjes die gestuurd worden vanuit een webinterface. En dat zijn signaaltjes en aan en uit en links en rechts. En het is wat je ermee doet natuurlijk. Hè.
Ja, heel mooi om te zien.
Ja, en vooral ook het feit het kon ook via een publieke webinterface bestuurd worden, wat dat dan prompt gebeurde, waardoor je een soort dubstep systeem kreeg, maar... dat was ook het toffe eraan, dat het via een webinterface is.
Ja, dus hij kon van waar dan ook kon hij dat ding besturen.
Ja.
Hij heeft het wel voor webinterfaces, hè? Dat is zijn ding om die dingen aan te sturen. Nu, hij legt de lat wel heel hoog voor de toekomst. Hè? Hij is begonnen met de twitterende t-shirt. Ik geloof dat het vorig jaar de robot was.
Ja, hij zei dat hij er 3 weken aan bezig was geweest, maar zo als avondbrengter, dus geen 3 weken fulltime.
Nee. Ja.
Toch wel wat werk, denk ik ook wel.
Ja. Jan, heb jij nog iets interessants gezien op Barcamp?
Ja, Thomas, eigenlijk. Toon, zo, die mensen die zo bij ons nu zitten. Toon,
ja, Toon van de Putten, ja, die kennen we.
En een heel leuke sessie vond ik. Zo WordPress. Ik gebruik dat ook voor mijn blog, maar dan zo op very basic niveau. En dan allee, zo de uitleg achter WordPress en zo. Op zijn blog zag ik vandaag dat er iets verschenen was over must-have plugins, waar hij er dan niet aan toegekomen is op de sessie zelf. Maar daar ga ik ook wel nog een keer doorbladeren als ik een keer tijd heb.
Je had een lijst van WordPress plugins, denk ik, hè, Toon? Was dat de presentatie?
Ja, ik had... nee, ja, mijn presentatie was getiteld waarom ook je WordPress zou moeten gebruiken. En het ging, WordPress heeft zo de naam, en ik heb het dan over het WordPress.org, het CMS dat je downloadt en installeert. Niet de hosted blogs op WordPress.com, want er was wel verwarring over. Heeft wat de naam, die WordPress.org, om zo een blogsysteem. Dus je een blog wilt installeren, dan kun je daar veel meer mee doen. En het is ook heel design-friendly, dus je kunt als designer heel makkelijk instappen en aanpassingen doen en een theme maken en custom code toevoegen. En als je daar een paar jaar mee bezig bent, dan kunt daar eigenlijk PHP door leren voor een groot stuk.
Ja. Gebruik je veel plugins zelf op je blog?
Met mijn blog, daar staan er wel wat op nu. De meeste staan ondertussen wel terug deactief. Ik gebruik dat ook een beetje als een testbed voor plugins, om die dan op het werk te gebruiken.
Mm-hmm.
En dat is... Ja, de sites op het werk, dat is misschien een beter voorbeeld. Ik denk dat daar telkens toch wel een stuk of 10, 15 plugins in zal zitten. Dat hangt er wel vanaf. Maar je kunt daar niet echt een staat op maken, want sommige plugins zijn letterlijk 10 regels code. En andere, dat zijn hele folders vol met bestanden. Dus
het zijn soms ook heel simpele dingen die je gebruikt, hè?
Ja. Ja, ik heb zo ene die heet Fix Image Margins.
Mm-hmm.
In WordPress is het standaard zo, als je een beeld invoegt in een post, dan komt daar, en je zet er een caption bij, dus zo'n bijschrift.
Ja.
Dan komt daar standaard 10 pixels marge rond. En die staat ook hardcoded in de code. Die krijg je er nooit uit. Dan zei echt allee, met JavaScript herschrijven of zo. Wat ik probeer van u te doen. En nu is er een plugin die 10 pixels weghaalt. Alleen die ervoor zorgt dat die er niet in staat. En dat is ongeveer de kleinste plugin dat ik heb, denk ik. Dat is
onvoorstelbaar dat zoiets nodig is, natuurlijk. Hè?
Ja, heb ik ook. Die staat ook tussen de lijst van de plugins op mijn blog. Hmm. Die lijst is trouwens niet een lijst van must-have of de beste of zo, maar meer beproefde plugins. Dat zijn er die ik gebruik, die ik al lang gebruik, die ik getest heb, waarvan dat ik alleen weet dat die goed werken. Zo.
Hmm.
Lijstjes van de beste plugins, daar staan ook dikwijls de meest spectaculaire tussen, die dan na 2 keer gebruik blijken niet zo fantastisch te zijn.
Ja.
Nee, je moet daar wel mee oppassen. Soms.
Onze Skype-lijn is trouwens weer verschrikkelijk slecht.
Ja, ik dacht hier dat het al aan mij lag.
Nee, heeft iedereen dat trouwens? Want hier is het, klinkt het hoog.
Ja. Ik krijg zo wat choppy geluid. Ja, het hangt er vanaf. Jij valt, allee, ik begint soms zo te staccato.
Ja, dat heb ik hier ook aan mijn kant. Vraag me af waar dat aan ligt. Als iemand, als iemand suggesties heeft, laat het weten. Oké, Barcamp.
Geen hangouts, AUB.
Geen hangouts, nee. GoToMeeting of zoiets. Ik weet niet wat goed is. De laatste tijd heeft Skype het heel erg moeilijk aan hier. Maar ja, ik heb geen alternatief op dit moment dus. Jan, 45 man op een barcamp is volgens mij wel genoeg, denk ik, hè?
Ja, dat is genoeg. En zeker, want op voorhand, ik kom nogal goed overeen met de organisatrice.
Mm-hmm.
Dat is ons Aller Topanga.
Anna Verbergmoes. Ja.
Die had gezegd van ja, we hebben zo gelijk veel nieuwe mensen en die gaan dan zo traditioneel niet meteen een presentatie geven. En ze had gezegd van misschien moeten we ook een keer debatten doen.
Ah, ja.
Goed idee. Dus ik had zo het eerste half uurtje ingevuld met een debat over copyright 2.0 en zo het internet en zo van die toestanden. En er was een fotograaf en een auteur en zo. Dus dat was wel tof om een keer. Om het zo een keer te doen, maar tot misschien verbazing van wel meer mensen raakte het bord met de lezingen toch goed ingevuld.
Ja, ja, als je op voorhand naar de dingen kijkt op Barcamp, denk ik altijd van er gaan heel veel mensen naartoe gewoon om te luisteren. Maar het is toch altijd een stormloop op dat bord, hè?
Ja. Het was ook altijd dat je moest... Ik moest ook altijd kiezen.
Mm-hmm. Ja.
Het was niet zo dat je zei van... Ja, het zijn zo 7 onderwerpen waarvan je denkt... Ja, en dan 1 leuk. Het was zo gelijk altijd wel iets waarvan je dacht... Ja, daar wil ik wel een keer naar luisteren.
Dus er komt toch nog een vervolg?
Ik hoop binnenkort nog Anne een keer te overtuigen, maar... Ik zou het ook begrijpen als ze zegt... Misschien moet ik het niet meer doen en misschien moet ik het doorgeven. Of misschien dat ze gewoon een jaar pauze neemt en dat ze daar dan weer goesting heeft.
Maar het is niet zo dat jij vindt dat er... Allee, nu buiten de fantastische organisatie, dat is altijd zo geweest. Maar dat er sleet op zit, maakt niet uit of dat nu in Antwerpen of Brussel
is. Ik kon het juist vragen, Cindy. Zit er sleet op het concept barcamp?
Wel, dat dacht ik ook. Maar nu dat we zo een keer die debatten gedaan hebben, mm-hmm. dan denk ik... Waarom moeten we eigenlijk altijd van die lezingen doen? Moeten we een keer niet dat soort dingen doen? Bij ons op het werk, we hebben zo... was ook iemand die 20 minuten over brainstorm sprak. We hebben op het werk een eigen brainstorm tool ontwikkeld. Dan zou ik denken, misschien moet ik die ook een keer meebrengen op zoiets.
Ja.
En dan kun je met een groep... Allee, nu is het zo traditioneel een half uur. Maar stel dat er... daarvoor interesse zou zijn. Je kunt bijvoorbeeld met 10 man je namiddag terugtrekken in een ander lokaaltje. En ene groep kan een gesprek hebben en een ander kan een gemodereerd gesprek hebben. En er kunnen de traditionele lezingen zijn. Misschien moeten we daar wel een keer over nadenken.
Ja, Jan.
Ik vond trouwens dat over het algemeen, maar ik weet niet of dat uw indruk ook was, Jan, dat veel van de klassieke presentaties... dat die ook een pak interactiever waren dan vorige keer. Dat er veel meer gevraagd werd en dat, ja. dat zo eindigde in een soort gesprek.
Ja.
Ik vond dat wel tof ook. Allee.
Ja.
Dat was altijd het mooiste. Hè? Ik heb de beste herinneringen aan de presentatie waar op het einde echt een discussie of een goed gesprek uitkwam. Dat zijn de presentaties. Niet gewoon het flauw applaus en dan op naar de volgende. Maar dat de meerderheid blijft zitten en nog verder praat over het onderwerp. Dat vond ik altijd de leukste presentaties.
Dat komt natuurlijk ook doordat we, gelijk in Antwerpen hier, veel mensen kennen elkaar al heel lang.
Mm-hmm, ja.
Allee, zo de eerste keer kan ik mij voorstellen dat je zo elkaar tegenkomt, dat je dan een beetje aftast. Maar gelijk nu, ik zat de lezing die ik gaf, ik kende daar iedereen bij voornaam al meteen. En ik wist waar dat die ongeveer mee bezig waren. Dat communiceert net iets gemakkelijker.
Dat is waar,
ik had in de namiddag iets gedaan over PR naar bloggers. En... Ja, er zitten 3-4 mensen in de zaal die me aan een persbericht gestuurd hebben. Ja, ik kan meteen zeggen van, je hebt een keer dat persbericht naar mij gestuurd. Ik vond dat goed, daarom en daarom. En je hebt een keer dat gestuurd en dat vond ik minder daaraan. En dan kun je dat meteen... Hey.
Ja. Hoe was de koffie trouwens? Altijd belangrijk op een barcamp.
De koffie was heel goed.
Ja.
Ja, het was, ik heb die mogen sponsoren. Dat was
leuk. Oké. Ja.
Nee, ik was gewoon koffiebonen gaan halen en ik mocht van de mensen van Psycho, om maar eens de sponsor te noemen, had ik zes koffiemachines gekregen en dat was wel heel leuk van hen. Dan is de koffie
Barcamp Antwerpen. Jan, heb je je nieuwe iPad meegenomen naar Barcamp? Of had je hem toen nog niet? Of heb je hem helemaal niet? Want ik ben helemaal de pedalen kwijt, hè?
Ik had er geen.
Ah, oké. Okay.
Ik heb er geen en ik denk ook niet dat er een komt.
Nu moet je toch uitleggen. Nee, je hebt er wel een vast gehad, hè?
Zeg ik nu weer. En dan had ik vorige week zo gedacht van... Volgende week zit ik hier met mijn iPad zo. Nee. vrijdagnacht, slapeloze nacht. Traditioneel het moment om een keer zo door de RSS-feeds en zo te gaan. En toen zat ik te denken... Wat zou mij dat nu opleveren als ik nu een iPad had? En zou ik dan wel door mijn RSS-feeds geraken? Allee, of zou ik dan wel de content beter kunnen consumeren?
Mm-hmm.
En ik dacht, eigenlijk zo'n laptop, dat is eigenlijk nog wel iets handig, hè? Soms.
Ja.
En ik twijfel nu weer.
Maar je hebt toch een foto getweet met een iPad op?
Ah ja, maar dat is wat ik altijd doe, hè. Als er een nieuw Apple-product in is ja? dan ga ik naar de lokale winkel. en dan zet ik op de 3 iPads na elkaar, zet ik tech45.eu.
Ah ja, oké. Die trouwens, tussen haakjes, heeft niks met dit gesprek te maken, maar het kan zijn dat die site er effectief uit ligt op dit moment, want we zijn bezig aan een onderhoud van die server. En ze doen dat natuurlijk 9:30 op dinsdagavonden. Maar goed, Jan, maar je hebt de nieuwe iPad vast gehad.
Ja.
Is de moeite waard? Het scherm,
ik vond het heel schoon en ik had het geluk om net in de winkel te zijn op het moment dat er iemand binnenkwam met een iPad 2,
ja,
die hem wou vergelijken zo. En dan is effectief wat dat ze zeggen waar. Het is een veel helderder scherm. Het is, het is niet zo een beetje helder, maar je ziet het echt dat het veel scherper is.
Mm-hmm.
Zeker als je er letters op ziet. Is het een pak scherper.
Ja.
Hij was ook warm.
Ah ja, maar... ik heb het hier in de 44 gezet. Je hebt het effectief gevoeld, ja?
Goh ja, ik kan niet voelen, is dat warmer of niet? Want dat zijn ook... Ik was er om 12:00 of zo op een niet zo heel koude dag. En die liggen allemaal in het zonnetje daar. En de hele dag aan de batterijcharger. Dan denk ik... Ja, ik kan mij voorstellen dat iets... Dat is geen gewoon gebruik natuurlijk, een hele dag aan elektro.
Ja, dat is waar. Maar waarom heb je nu geen gekocht? Want je was toch effectief van plan om een nieuwe iPad te kopen. Als ik u vorige week en de week daarvoor hoorde, was dat toch het plan?
Dat was absoluut het plan, ja.
En waarom nu niet? Wat heeft de doorslag gegeven?
Wat ik zeg, ineens... zat ik de nacht zo te laptoppen en ik dacht, mist je dat nu? Is dat nu...
Mm-hmm, ja.
Zou dat nu het grote dingetje veranderen?
Dus misschien beter investeren in een echt een hele goede laptop en dan die iPad laten voor wat het is.
Goh, ik heb een MacBook Pro van mijn werk.
En dus je hebt een hele goede laptop.
Dus ik heb een hele goede laptop.
Ja.
ja. Alleen... Een van de dingen waar dat ik dan... Ik ga er nu weer op terugkomen. Ik val misschien een beetje in herhaling. Dat is geen mobiel device.
Hè. In welke zin? Want het is toch zeer draagbaar, hè? De iPad.
Dat is zeer draagbaar. Maar als ik een nieuwe iPad had gekocht... Ik moet sowieso een nieuw chacos hebben. Dan dacht ik, ik koop er ineens een waar dat die iPad dan in past.
Ja.
Maar dan moet je echt wel al iets, een pak groter kopen.
Ik heb toch een klein chacosje daarvoor?
Ja?
Ja, dat is
dan
toch...
Moet je mij dan een keer doorsturen wat dat is.
Ja, ik heb dat in de Mediamarkt gekocht.
Mijn e-reader, die past echt in een chacosje.
Ja, maar dat is ook een roze, hè? Dat is een chacos op zichzelf.
Ja. Mijn Kindle past ook, dat is ervoor gemaakt. Ik heb zo'n een messenger bag en dat is gewoon gemaakt om er een Kindle in te steken.
Tom,
dat is mijn rugversteviging.
Misschien weet jij dat, vraag me dat als webontwikkelaar, moet je rekening houden met dat Retina display?
Je vraagt het aan mij?
Ja, als webman.
Ja, ik had de naam niet gehoord in het gekraak.
Nee, ja.
Dat is nog wat vroeg natuurlijk, hè. Maar ik heb daar nu toevallig deze week een vrij interessant artikel over gelezen. Het was meer een opinie van Jeffrey Zeltman. Ik weet niet wat die naam
wel zeker en vast.
En die zei van ja, met die Retina displays wordt de fotokwaliteit van een beeld op het web weer terug, of voor de eerste keer, heel belangrijk en misschien zelfs even belangrijker dan in printmedia. Omdat je eigenlijk dezelfde resolutie benadert tussen de dingen van, het is maar voor het web, of het is een webbeeldje, of het is...
vroeger was dat zo, hè?
Ja, en hij haalde dat ook... Ja, nu nog altijd, hè. Het is nog altijd gedaan. En hij haalde daarbij ook aan dat webfonts misschien een grotere rol gaan beginnen spelen als design-elementen. Omdat die resolutie onafhankelijk zijn, die zijn vectorieel, dus je kunt kun je groot zetten... En die schaalt gewoon met scherm mee en dat ziet er altijd haarscherp uit.
Mm-hmm.
Tegenover een beeld, dan moet je verschillende resoluties aanbieden, afhankelijk van de resolutie of de oriëntatie van het scherm enzovoort. En dat is toch een pak complexer. Dus hij zag er zo wat een aangekondigde verschuiving in naar een meer vectorieel en aan webfonds georiënteerd web. Nu, Dat weet ik niet, maar ik denk in elk geval dat er wel meer aandacht gaat besteed worden aan kwaliteitsvolle beelden online. Nu, voorlopig, het aantal retina displays, en dan zeker op hoge resoluties...
Is nog beperkt.
Ja, dat is nog niet echt van die aard om over naar huis te schrijven. Maar ik kijk daar wel, eerlijk gezegd, naar uit dat waardevol... Dat een belangrijke factor gaat zijn. Dus dat je rekening moet en kunt houden met die schermen.
Maar dat gaat ook voor u meer werk betekenen, niet?
Ja en nee. Want sowieso, als je responsive sites wilt maken, is dat al meer werk.
Ja.
En het is dan gewoon dankbaarder als die ook voor een deftig scherm gemaakt worden. Hè. Alleen maar responsive sites maken voor goede kopen gsm'tjes van 80 euro, dat is ook niet zo leuk. Dat is een beetje een ondankbaar werk. Maar als je echt voor kwaliteitsdevices kunt werken, dat is aangenaam werken. Ik denk dat dat voor de app-ontwikkelaars is dat ook meer werk natuurlijk. Want die moeten in iconen, in plaats van op 3, moeten die nu op 12 formaten of zoiets maken.
Ja, zo kun ik weet niet van buiten.
En dat is uiteraard een pak meer werk, maar dat heeft ook voordelen. Dat wil ook zeggen dat je daar meer eer van hebt. Dat is minder beperkend. Ik heb nu ook een artikel gelezen over de magazines op iPad, die met de
Adobe Suite... Ja, die moeten daar wel serieus mee rekening houden, hè?
Die hebben een serieus probleem. Bij Condé Nast bijvoorbeeld hebben ze al een hoop klachten van gebruikers met een nieuw iPad. Hè, zo heet waar dat hun magazines er gepixeld uitzien. Omdat die... blijkbaar is het zo, die magazines worden in InDesign eigenlijk gemaakt. Dat is het...
Dat is van print, Adobe zeker?
Het magazine of het layout-programma voor magazines en boeken en zo. En dat heeft een aantal manieren om die content te exporteren naar iPad. En één daarvan is HTML5, één daarvan is PDF... En een ervan is als PNG-bestand, dus gewoon afbeeldingen die met elkaar verbonden zijn door gestures dan, door swipes.
Ja.
En veruit de meeste bladen doen het op de laatste manier, omdat dat ook de enige zekere manier is om exact dezelfde look te hebben. Maar dat wil zeggen dat die dingen een vaste resolutie hebben, dat die ook behoorlijk groot zijn.
Ah ja, dus op
dat die niet schalen. Ja, voilà. Dus dat is
het retina-display, dan gaan we blokjes zien. Ja.
Dat ziet eruit als een opgeblazen afbeelding op lage resolutie.
Ja. Dat was het stokpaardje van Stefano, hè? Dat het pdf's waren, of inderdaad dat het gewoon platte afbeeldingen waren waar qua interactiviteit niks in zat, behalve dan die swipe-beweging om naar een ander blad te gaan.
En bijkomend probleem, als die dat willen beschikbaar maken voor retina-displays, zijn die dingen dubbel tot 4 keer zo groot, omdat die resolutie zoveel hoger is.
Dus dat wil zeggen, als ik een tijdschrift ga binnenhalen, dan... Wat was het nu? Pak nu 400-500 megabyte?
Dan... Ja. Dat kan dan 800 worden.
Ja, dat is... Wat is dan de optie HTML5?
Ja, de uitgevers gaven schoorvoetend toe, is niet waar, want dat stond er niet. Maar hadden toch zoiets van, we zullen naar HTML5 met wat intelligentere opdeling tussen foto en tekst en dan allemaal wat beter opvatten. Maar dat is dus effectief een pak meer werk dan gewoon een InDesign-bestand exporteren naar PNG's natuurlijk.
Ja, dat was ook de opmerking, denk ik, in de talkshow met John Gruber. Die zei van, hadden dat eigenlijk maanden op voorhand zien aankomen. Hè? De iPhone 4 had het Retina-display, dus je kon er gegeven op innemen dat ooit de iPad met het Retina-display zou uitkomen. Hè? Dus ze hadden zich kunnen voorbereiden. En het was ook Instapaper bijvoorbeeld, wat ik en Davy bijvoorbeeld heel vaak gebruiken. Die waren klaar, hè? De dag nadien hadden die al een update, hè?
Ik denk de iPad-app van Vogue, dat die ook Retina Display compatibel is, zal ik maar zeggen. Waarom dat ze het niet gedaan hebben?
Veel werk, denk ik.
Ja. En zolang er niemand klaagt, is dat ook moeilijk te verdedigen, denk ik, intern. Als je zegt, we gaan daar ineens 3 keer langer aan moeten bezig zijn. En we gaan ook nog eens een half jaar research moeten doen, eer we dat deftig kunnen. Ja.
Kost te veel geld.
Ja. Als er misschien een retina-display aankomt, is het moeilijk te verdedigen, denk ik.
En nu zullen ze aan het werk zijn. Volgend onderwerp. Blog erop los, jij allen. Ik had dat gemarkeerd in de 44, omdat ik dacht dat iemand als Jan, de blogger bij ons, dat wel interessant zou vinden. Klopt dat, Jan?
Dat klopt.
Kunt jij in begrijpbare taal uitleggen waar dat over ging? Want er stonden wetteksten in, wat met patch een beetje te boven ging.
Wel, het komt er eigenlijk, als je het heel eenvoudig wilt zeggen, op neer dat een blogger nu gelijkgesteld wordt met een bezitter van een drukpers. Een drukpers okay. is nog altijd zo de basis van alle journalistiek. En een blogger wordt daar nu aan gelijkgestemd. Wat betekent dat? Vooral dat je, als je een klacht wilt indienen tegen een blogger, dat je altijd voor het Hof van Assisen moet. En het Hof van Assisen, als je daar iets wil voorbrengen, dan moet je wel A, een serieuze case hebben, en twee, dat gaat dus serieus wat geld kosten.
Ja, en dat is ook een beetje bescherming van het volk. Of ja. Door het volk.
Ja. Dus dat is inderdaad beschermd door het volk wegens met een jury en zo van die toestanden.
Mm-hmm. Dus dat betekent dat jij binnen de perken alles mocht schrijven. Je mocht natuurlijk geen racisme en zo, maar voor de rest mocht jij je mening over alles geven. Of begrijp ik dat verkeerd?
Ja, je mocht je mening geven en je mocht wat verder gaan dan mm-hmm. een gewone mens. Maar ja... Daarmee houd je natuurlijk ook wel een deel uit wat dat je bedoelt, denk ik, met zo'n drukpers. Want waar dat een drukpers nog een zekere investering vergt, je moet al een serieus mens zijn om daar om geld te investeren en een krant uit te brengen. Als je vandaag een blog opricht om een haatcampagne over iemand op te zetten, wat al in het verleden wel een keer gebeurd is, ja, dan...
Maar die wet
ik heb er toch mijn twijfels over.
Die vrijheid van drukpers kwam erop neer dat we de drukkers niet kunnen vervolgen voor de inhoud die ze drukken. Zo was het, dacht ik.
Ja, effectief.
Maar je kunt wel nog altijd burgerrechtelijk vervolgd worden als er schade is. Of als je denkt van...
Maar wat betekent dat dan concreet? Dat vraag ik mij af. Wat mogen dan concreet niet doen? Want als ik nu blogger was, serieuze blogger was... Wat mag ik dan bijvoorbeeld niet schrijven?
Ja, maar dat is het grote probleem. Wat dat je hebt met dat soort rechtspraak, dat is op welk moment ga je zeggen van iemand is een blogger.
Mm-hmm.
Als je zegt van iemand die een gazet uitbrengt, die heeft een drukpers staan, dus dat is een mens die gazetten uitbrengt. Maar op het moment dat jij op Tumblr, uw naam, uw e-mailadres en uw paswoord ingeeft, dan zet jij ook een blogger, hè? In theorie.
Ja, maar iedereen kan een krant uitgeven ook, hè. Dat is tegenwoordig echt, ja. dat kost niet veel geld. Als ik morgen een gazetje van 4 A4'tjes wil uitgeven op 1000 exemplaren, dat is echt geen enkel probleem.
Mm-hmm.
Dus ik denk niet dat zo'n floodgates zijn die open gaan. Vroeger was dat een investering als je een krant wilde uitgeven, maar nu, als je ziet sites als flyer.eu en zo.
Nooit van zwart goed.
Op wit, dat soort. Daar kun je je drukwerk maandag bestellen en je hebt dat vrijdag. En dat kost een appel en een ei voor duizenden stuks. De kwaliteit is ook niet echt super, maar
mm-hmm.
zeker voldoende. Dus voor het verspreiden van allerlei. Al dat niet haat nieuws, is dat geen enkel probleem. Trouwens, racisme en xenofobie zijn expliciet uitzonderingen, hè, op die
persoonlijke. Ja, het is tamelijk zo dat ik ze vernoem ook.
Maar het is natuurlijk nog zo, Toon, dat je als je op het moment dat je bij Flyer iets laat drukken, dan moet je nog altijd dat gaan ophalen in de winkel. En je hebt nog altijd menselijk contact, waarbij dat er zo een voorbeeldje van boven op je doos geplakt, zo van... Deze gaat deze mens nu uitdelen.
Ja.
Waar dat ik mij kan voorstellen dat er toch nog een drempel zit voor mensen die echt edgy dingen zouden willen doen. Waar dat achter een computer echt niet meer...
Staat jij erbij stil als je dingen schrijft? Heb je ooit gedacht van, kan ik dat wel schrijven? Mag ik dat wel schrijven?
Nee. Maar ik schrijf ook niet over politiek of over dat soort dingen. Hè?
Goh, maar daar hoef je niet over te schrijven. Hè. Ik heb een paar maanden geleden een brief van een advocaat gekregen in verband met een heel oude post op mijn blog. En ik had daar gewoon iets beschreven van waar ik naartoe was geweest. En dat was zo het type ondernemer dat dan mensen zoekt die dan verzekeringen gaat verkopen. Maar dat zijn zo van die verzekeringen waar dat je altijd bij gezien bent. En ik had dat gewoon op mijn blog geschreven. En door de jaren heen waren daar comments opgekomen van andere mensen die zeiden van... ja, met die vent moet je zeker niet in zee gaan, enzovoort, enzoverder. En blijkbaar kwam mijn post, als ze op die mens zijn naam, die ook niet in mijn post stond, maar wel in de comments, kwam die altijd als eerste uit de zoekmachine. En ja, die advocaat die vroeg dan... ik weet nu niet meer of dat via de mail of via de post was, maar die... ja, ik ken dat dan direct zo van die dreigende taal. Haal dat eraf of we trekken u voor de rechtbank. En ja, dat is zo echt iets dat in de loop der jaren daarop komt. Dat ik nooit van gedacht had van iemand gaat daar last van hebben. Maar ik kan me inbeelden, als je een ondernemer bent en je zoekt op je eigen naam en er komen alleen maar negatieve dingen uit. Ja, dat niet echt aangenaam is.
Probeer er iets. Is dat nu ook niet het Streisand effect? Ik denk dat verhaal, dat Codel dat verhaal wel kent, hè?
Dat is een heel bekend voorval, inderdaad, wat in elke social media presentatie zit. Het Streisand effect, voor de mensen die het niet kennen, is... een aantal journalisten waren met een helikopter, denk ik, over het privéstrand van Barbara Streisand gevlogen, hadden daar foto's genomen... En geraakte die bij wijze van spreken aan de straatstenen niet kwijt. Omdat niemand daar nieuws in zag of het een of het ander. Maar zij had op een of andere manier opgevangen dat die bestonden. En ze heeft die mensen voor de rechtbank gesleept. Omdat die foto's nooit zouden mogen verschijnen. Waarop natuurlijk op dat moment die foto's...
Iedereen.
Er sprake was van die foto's. Terwijl er misschien anders nooit iemand geen haan naar had gekraaid.
Mm-hmm. En wij hebben ons eigen Vlaamse Streisand effect. Hoe heet die juwelier ook weer?
Ja, ik ben het vergeten. Mm-hmm. Maar dat was ook Codel trouwens.
Ja, het is dat wat ik bedoel. Hij had iets gezegd over die juwelier en die had erop gereageerd. En ja, het hek was van de dam. Ja. Dus nu, voor bloggers is er nu totaal geen gevaar meer. Ze kunnen schrijven wat ze willen.
Zolang ze het auteursrecht...
Dat is overdreven, hè?
Ja, voilà.
Zolang ze het auteursrecht respecteren.
Ja, uiteraard.
En tot zolang dat er een andere tegengestelde rechtspraak komt.
Mm-hmm, inderdaad, ja. Maar Jan ligt er dus niet wakker van. Maar jij hebt nooit gelijk Cindy een brief gehad van een advocaat over een of andere blogpost?
Nee, zo boeiend ben ik niet, joh. zo'n interessante dingen schrijf ik niet, dat het moeite is om daar rechtspraak voor in te roepen.
Het ergste was dat het niet ging over wat ik geschreven had, maar wat dat in de comments stond.
Ja, en dat is, daar heb je bijna, je hebt daar wel controle over. Je kunt comments verwijderen.
Daarvoor zou ik ze nu een proces aandoen, zie.
Maar ik heb de comments bewaard, dus ik kan ze er weer opzetten.
Maar ik heb ze er effectief afgehaald?
Ik heb die comments daar toen afgehaald, ja.
Ja.
Omdat het
Sop
mij...
en kool.
Ja, en goed, ja, kijk, dat mag dan een bedrieger zijn, maar dat was niet wat ik oorspronkelijk had geschreven. En ik vind dan ook dat... dat was niet het doel van mijn blog, om iemand zwart te maken.
Nee. Instagram voor Android. We gaan Marco even zwakker maken. Marco!
Ja, ben er nog.
Ja.
Hallo, hallo.
Jij hebt Instagram gebruikt, hè? Want jij bent hier bij ons, denk ik, de enige echte iOS-gebruiker, hè?
Op dit moment? Ja, ik denk het wel.
Ja, leg mij eens uit wat in godsnaam die hype met Instagram is.
Plat gezegd? Tappen.
Ja. Sorry, heb ik hierover gepraat. Zeg het nog eens opnieuw, ik ga zwijgen.
Tappen.
Tappen, oké. Okay. Leg uit.
Het is, de hype, ik weet echt niet waar die hype zo vandaan komt. Wat ik wel weet is dat zij toch een van de eerste zijn met een semi-social media, social network-achtig fotodienst. Je hebt natuurlijk Flickr en dat soort dingen, maar vanuit je iOS-device of je Android-device, is dat toch wat moeizamer dan, dan voor...
Want die filters, het gaat vooral over die filters, hè? Dus je neemt een foto, het wordt netjes gesneden tot de vierkant, denk ik, en dan kun je er een aantal filters op zetten. Daar gaat het om, hè? En delen met vrienden. Meer is het niet.
Het is een beetje een ouderwetse Polaroid-achtige foto's wat je ermee maakt. En het is heel hip geworden om een bepaalde reden wat ik eigenlijk ook niet zo goed
besef. Is het misschien dat het hip geworden is omdat het exclusief iOS was destijds?
Denk ik niet, nee. Nee. Lijkt mij... ik denk het niet. Ik denk gewoon dat het hip geworden is dat ze precies op de juiste tijd zo'n soort netwerk gestart zijn.
En ze waren ongeveer gelijk met de lancering van de iPhone 4, las ik in het artikel. Hè? Op de Next Web stond dat. En de iPhone 4 had een zeer goede camera.
Ja.
Wat handig was voor een applicatie als Instagram. Hè?
Ja, klopt. Maar volgens mij zijn ze toch wel al eerder. Want ik kan me herinneren dat ik op mijn 3G ook al dat ding had. Maar ik kan me flink vergissen. Maar ik denk dat met de iPhone 4 inderdaad het echt gewoon een boost heeft gegeven. Mm-hmm. iPhone 4 is de eerste smartphone wat een beetje fatsoenlijke camera had, inderdaad. En ja, het is gewoon super timing geweest. En er was weinig keuze op dat moment van dat soort netwerken.
Want ze waren niet de eerste met filters, hè? Ik weet Camera Plus bijvoorbeeld, had heeft ook wel, filters, hè?
Maar wel de eerste waar je je foto's kon delen op een heel eenvoudige manier. Mm-hmm. En dan ook kon reageren. Hè? Dus liken, zeg maar, van andere hun foto's. Je kon andere mensen kon je volgen. Net zoals je op Twitter volgt. Integratie met Twitter was natuurlijk ook meteen super. Dus ja,
al die dingen die je nu opnoemt, heeft Flickr bijvoorbeeld ook, hè?
Maar dat heeft allemaal extra stappen nodig. Ik kan foto's naar Flickr sturen met de Flickr app, of ik kan ze mailen, maar dat is dan toch weer wat omslachtiger.
Ja, Flickr heeft toch ook die effectjes en zo tegenwoordig?
Ja, ja, ik gebruik die Flickr applicatie, maar ik vind aan Flickr super dat je kunt gewoon via mail foto's kunt plaatsen.
Flickr heeft een heel goede app tegenwoordig.
Maar die moet ik dan dringend eens installeren.
Ik heb dat nog een keer gezegd, maar.
Ja, serieus. Oh, ik ga het opschrijven, anders ga ik dat vergeten. Zo ben ik wel.
Zal ik het u even mailen?
Mailen dan eens even. Maar Toon, jij bent ook fan van Flickr, hè?
Fan. Ik gebruik dat vrij intensief.
Dus ben je fan?
Nee. Allee, je bent fan van iets waar je emotioneel mee verbonden bent. Ik ben met Flickr niet emotioneel verbonden.
Je bent verbonden met Flickr omdat het gewoon goed werkt.
Ik vind het heel goed. Ja.
Ja. Maar en wat maakt Flickr dan zo goed dat bijvoorbeeld Picasa niet heeft?
Voor mij vooral dat je duidelijk de controle hebt over je foto's en wat daarmee gebeurt.
Ja, ja, bij mij ook.
En die Flickr uploader en zo, dat is allemaal niet slecht. Er zullen wel andere dingen zijn met betere uploaders. En de website zelf is ook best oké. En er zullen wel andere sites zijn die beter zijn, maar zo het totaalplaatje. En dan het idee dat ik baas ben van mijn foto's. En, en dat is ook heel expliciet die Creative Commons kaart uitspelen, waardoor dat je dat zo echt kunt sturen. Het stokfoto systeempje dat ze zo wat hebben. Voor het werk gaan we regelmatig in Flickr zoeken naar Creative Commons foto's.
Jan ook trouwens.
Dus dat allemaal samen maakt het heel interessant. Maar
kan ik bijvoorbeeld...
dat meer en meer een niche wordt, eerlijk gezegd.
Wat mij zou tegenhouden om Instagram te gebruiken, ik zou niet willen dat een silo is. Dus dat ik foto's maak, dat die binnen Instagram blijven, eventueel naar Twitter gaan, maar dat het er voor de rest niet meer aan kan. Kan ik daar nog aan, Marco, aan die foto's? Als ik bijvoorbeeld ik wil bijvoorbeeld via een webinterface een backup maken van al mijn foto's. Kan ik dat via Instagram, of blijven ze gewoon via die iOS-applicatie gaan? Of binnenkort die Android
applicatie? Volgens mij blijven ze via die applicatie gaan.
Ja.
Ik heb volgens mij nergens een manier gevonden om dat eenvoudig te importeren of exporteren. Wat je wel ziet, is dat er bijvoorbeeld met If Then That gewoon iedere keer als jij een foto op Instagram zet, dat If Then That dat bijvoorbeeld naar je Dropbox kan sturen. Dan heb je een soort van backup. Maar ja, dat zijn ook wel extra dingen wat je moet doen.
Waarom is het eigenlijk gestopt met Instagram, Marco?
Ja, ik heb zoveel verschillende dingen. Instagram vond ik aan zich ja, leuk, maar meer niet. Ik ben nog steeds een vervent paardgebruiker.
Toch ja. Iemand. Hipster? Jan gebruikt hipster, denk ik. Hè?
Ja.
Dat is ongeveer hetzelfde, denk ik. Hè?
Hipster is de eerste applicatie die kan concurreren met Instagram op Android.
Mm-hmm. Gaat jij overschakelen van hipster naar Instagram?
Nee.
Alhoewel, ik denk nog altijd dat de hype van Instagram aangevoerd is door een aantal zeer populaire twitteraars.
Ik, volgens mij, hè, en ik heb het al gezegd, en ik zal het nu officieel maken.
Nu gaat komen.
Vanaf de dag dat Instagram voor Android uitkomt, nog 6 maanden,
denk
dan
je?
Is het gedaan.
Oké, okay, schrijf het op.
6 maanden.
Schrijf het op, nog 6 maanden.
Moet ik dat ook mailen?
Ja, zet het even allemaal op mail. Ik zeg dat altijd tegen iedereen, zet het even op mail, dan vergeet ik het niet. Ik hou daaraan, hè. Ik heb zo nog iets openstaan over Google+, hè. Dat ga ik controleren in juni. We gaan zien. Iemand van ons die gaat installeren, Cindy bijvoorbeeld, Instagram voor Android?
Ah, van het moment dat het er is...
Uit nieuwsgierigheid, of zit je echt aan het wachten tot het er is?
Uit nieuwsgierigheid.
Ja, en Toon?
Niet direct, denk ik.
Nee, ik ook niet. Jan?
Ik ga het installeren, gewoon om te hebben.
Dus kijken wat het is. Of het sop de kolen waard is. Goed, nog iemand
is
iets?
Er is trouwens commentaar uit de chatroom dat met Instagram ook naar diverse andere sites gepost kan worden. Dus het is geen echte silo meer, zeg maar.
Je kan dat is al positief. Naar
diverse sites.
Ja. Houdt jullie
het schijnt ook naar Flickr. Ja, ik gebruik het al een tijdje niet meer, dus ik weet het niet.
Daarvoor hadden we Davy moeten hebben. Davy die gebruikt wel nog heel veel. Houden jullie de chatroom in de gaten, want ik ben daaruit. Bewust. Het heeft niks te maken met de chatroom, maar met mijn bandbreedte blijkbaar hier. Doet moeilijk. De Steve Jobs school. Ik had gisteren op Twitter gevraagd naar wat onderwerp, want het is zo'n beetje een trage nieuwsweek. En ik kreeg van... Goh, moet ik kijken. Ik zal eens even kijken wie het geweest is. Een link naar o4nt.nl. En die gaan blijkbaar een school oprichten, of een meerdere scholen oprichten, en ze gaan die de Steve Jobs school noemen. Als een eerbetoon aan Steve Jobs. Ze hadden het nu ook de Ken Robinson of de Seth Godin school kunnen noemen. Maar het komt erop neer dat elke leerling binnen die school gaat uitgerust worden met een iPad. We hebben het daar een paar weken geleden ook al over gehad met de school in Blankenberge, die hetzelfde ging doen. Maar zij gaan eigenlijk nog een beetje verder. En zij gaan echt de dingen die Seth Godin in zijn manifest van een paar weken geleden neerschrijft, gaan ze in de praktijk ombrengen. Dus quasi individueel onderwijs op maat van iedere leerling. Dan denk ik natuurlijk, fantastisch. Hè? Maar is het realistisch, Cindy?
Well, de vraag is, ik heb... Een website is bekeken en een manifesto gedownload. Ik vraag me af in welke mate dat het vernieuwend is. Want als dat nu in België zou opstarten, dan zou je echt misschien een vernieuwing hebben. Maar in Nederland hebben ze daar echt wel een traditie in.
Ja, ja.
En als je zo maar een keer gewoon naar een Nederlands onderwijscongres gaat, ik val daar eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd achterover wat er daar wel kan.
Mm-hmm.
Ook dat individueel werken bijvoorbeeld, met de computer werken, allemaal die zaken zijn daar eigenlijk al stokoud. En ja, met wat ik hier nu... lees, met wat profileren ze zich dan nog wat, misschien een beetje in een iPad, maar dat begint toch ook stilaan een beetje
maar ik denk dat bij hun
achterhaald
niet,
te worden.
Niet het belangrijkste is, hè? Ik denk dat die iPad
eerder... Nee, die hoort erbij en ze gaan een stukje virtueel doen. Maar ja, ik heb nog geen enkel element gelezen dat eigenlijk ook in die andere scholen niet zit.
Mm-hmm.
En wat dan misschien toch ook... iets is om vragen bij te hebben, dat is dat ze dat in Nederland ook buiten het reguliere onderwijs gaan doen.
Ja.
Dus wat ik bijvoorbeeld in de vak niet terug heb gevonden, dat is wat het gaat kosten.
Ah ja, inderdaad, dat stond er niet in.
Want bij ons mag je dat ook doen, een privéschool opstarten. Maar meestal draaien die dingen dan toch in de soep, omdat ze de prijs...
Ja, die subsidies zijn voor een school wel heel belangrijk. Ik kijk hier op de website, een combinatie van fysiek, dus een schoolgebouw, en virtueel via het internet. Dus het is het hele jaar open, van 6:30 tot 7:30. En dan de virtuele school, die is 24/7, dus voortdurend open. Alle leerlingen, dus ook de jongsten, zullen beschikken over de nieuwste iPad. Ze kunnen daarmee verbinding leggen met de virtuele afdeling van de school en gebruik maken van de enorme hoeveelheid educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaatsvinden. Dus ook thuis.
Ik wil het nog zien.
Ja, ik ook. Ik hoop het voor hun dat het slaagt, want dan, dat is een echt bewijs dat het manifest van Seth Godin effectief werkt. Maar het valt af te wachten natuurlijk. Hè.
Ja, en over dat virtuele onderwijs, er is zo een regeltje dat als je goed virtueel onderwijs wil geven, dan moet je eigenlijk bijna 20 keer zoveel geld investeren dan in gewoon onderwijs.
Mm-hmm.
Dat heeft te maken met allemaal de verschillende facetten van het designen van dergelijk onderwijs. Maar dat is ook typisch, als het 24/7 open is, dan willen de mensen misschien ook op zondag bellen. En als je dan niet oppakt op zondag, heb je ook een probleem.
Inderdaad, ja.
Dus gaan die leerkrachten die daar werken, gaan die dat allemaal alleen ontwikkelen? Als we het nu hebben over het nationaal onderwijs in Nederland, die daar gaan aan beginnen, dan kan ik me daar iets bij inbeelden. Maar...
Voor alle duidelijkheid, het zijn nog altijd plannen, hè, op dit moment. Het is nog niet officieel. Ze willen, als ze genoeg steun krijgen, dan gaan ze ermee starten vanaf augustus. Maar op dit moment zijn dat nog altijd plannen. Hè?
Augustus 2013. Hè?
Oh, 2013. Oh ja, serieus. Daar heb ik nog over gekeken zelfs.
Ja, zoiets heb je natuurlijk niet 1, 2, 3 ingeregeld. Dus wat de tijdslijn betreft vind ik dat wel reëel.
Ja. Ziet jij het haalbaar, Marco?
Alles valt of staat met financiën. Ik denk inderdaad, wat gaat het kosten? Wat gaat het de ouders kosten? Komt er overheidssteun? Er staat in het manifest van, ze hebben altijd de nieuwste techniek, maar techniek is vluchtig. Dus ieder jaar is er iets nieuws. Wordt dat ieder jaar opnieuw ververst? Van dat soort dingen, ja, dat weet ik niet. Het concept van het zogenaamde, hoe noemen ze dat? 21st century skills.
Mm-hmm. Peter de Bruyne heeft daar ook heel vaak over.
Dat zie ik aan zich wel, zie ik aan zich wel zitten natuurlijk. Is niet heel erg bijzonder. Als je het in detail gaat bekijken. Wat ik mij alleen afvraag is of kinderen op zo'n jonge leeftijd al op die manier kunnen leren. Volgens mij is dat meer iets voor het voortgezet onderwijs en niet zozeer voor het, voor het basisonderwijs.
Het is echt bedoeld voor een het is echt basisschool.
Volgens mij oprecht.
Ze hebben plannen om, als dit project lukt, om dan ook middelbare scholen, dus het voortgezet onderwijs is dat bij jullie, denk ik, Marco? Middelbaar onderwijs. Om dan daar ook mee te beginnen, maar dit is echt bedoeld voor de basisschool. Ja, het klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Quasi individueel onderwijs naar het talent van ieder kind. Dat is zoals het volgens de boekjes zou moeten.
Maar dat hebben jullie toch in Nederland al, Marco?
Ja, dat klopt. Door alle bezuinigingen is daar gewoon te weinig aandacht voor. Dus formeel hebben wij dat. Hè, dat niveauverschil en daarop op leren. En dan zou een leraar daar goed mee om kunnen gaan. Maar onze klassen zijn gewoon groot. Leraren klagen dat ze te weinig tijd hebben. Dat er weinig aan het specifieke onderwijs gericht kan worden. Dus ja, ik weet niet in hoeverre we dat echt hebben. Ik zie het op de basisscholen, zie ik dat redelijk goed werken. Dat wel, in ieder geval bij ons in de buurt en in de regio. Maar op het voortgezet onderwijs zie je dat veel minder is.
Mm-hmm.
Dat is traditioneel wel zo.
Dat klopt, maar dat zou eigenlijk gewoon volgehouden moeten worden. Hè?
Want bijvoorbeeld Jena-plan is iets wat jullie veel meer hebben in Nederland dan wij hier in België. Of Dalton en dergelijke. Maar er zijn er in Nederland veel meer in basisonderwijs. Maar van het secundair onderwijs heb ik ook niet echt al veel voorbeelden gezien.
Als je de vergelijking gaat trekken met de school in Blankenbergen, kun je voor de school in Blankenbergen, de iPad-school daar, wel zeggen dat zij een heel concreet plan hadden. Hè? Echt duidelijk financieel uitgewerkt van kijk, elk kind moet dan zoveel per maand betalen om die iPad te financieren. Terwijl hier wordt daar inderdaad, zoals Cindy zegt, totaal niks over gezegd wat het gaat kosten. Hè?
Ik denk dat ze dat ook als irrelevant beschouwen. Als ik dat manifest lees ik echt een elite school uitgeschreven. Zo.
Ja, ja.
Ze willen er ook de ouders bij betrekken. En het is op heel Angelsaksische leest ook geschoeid. Zo.
De internationale school?
De community rond die school, maar dan alleen de echte brede samenleving zie ik er nog niet vertegenwoordigd worden, eerlijk gezegd.
Hebben jullie, want ik heb eigenlijk me totaal niet vertrouwd met het Nederlands onderwijssysteem, hè? Moeten jullie betalen voor scholen? Of zijn er scholen, zijn er echt veel privéscholen bij jullie, Marco? Heb je daar weet van?
Niet heel veel.
Want in België, weet je bijvoorbeeld de internationale school, wat telde die weer, Toon, per schooljaar?
25.000 euro.
Ja.
Plus dan ook de schoolreizen en zo, ja. Die dan ook nog eens stevig waren.
Ja, die hebben wij hier ook, die scholen. Maar meerderheid is gewoon de normale scholen.
Die gratis zijn. Min of meer.
Min of meer. Hè?
Min of meer, ja. Gelijk bij ons. Ja. Jan, gaat jij je kind naar zo'n school sturen?
Nee. Wij zijn hier in de buurt. Is zo'n Steinerschool. En daar zijn we naartoe geweest, maar dat is echt niks voor ons.
Waarom niet? Dat is nu al een heel ander gesprek, maar toch...
110 euro per maand. Ik vind dat niet niks. En als je twee kinderen hebt, 220, dat wordt...
Die vragen geld per maand.
Mogen die dat, ja?
Dat ik dacht dat er een maximumfactuur was.
Ja, maar dat zijn vrijwillige bijdragen, is Cindy.
Vrijwillige bijdragen? Ja, dan betalen ze gewoon niet.
Ja,
maar dan... Ja. En je gaat ook op zaterdag niet kuisen waarschijnlijk, en dan wordt je kind gepest.
Ja, jongens.
Ja, want je moet dan ook nog een keer in het weekend... Want het is een oud gebouw hier in de buurt. Dat die gekocht, gehuurd, ik weet niet wat hebben. Daar zat een school in, maar dat was echt bouwvallig. Die zijn dat helemaal aan het oplappen. Dat is ook een opwaardering van de buurt. Want er zitten nu nieuwe rolluiken in en toestanden. Maar ja, die zijn dus gewoon allemaal betaald door die ouders natuurlijk.
Wat vind je trouwens van de naam? De Steve Jobs School. Het klinkt als een grap, maar het is dus effectief geen grap. Hè? Ze willen de school zo noemen. En als je in de vak gaat lezen, staat er... Het is een mooi eerbetoon. Zijn jullie Apple adept? Wij herkennen in Steve Jobs een bijna filosofisch innovatieve denker en geven hem graag deze eer. De iPad is op dit moment de tablet die de meeste mogelijkheden biedt voor het intuïtieve leren dat voor een jonge kind zo belangrijk is.
Maar ik vind... Ja, dat is ook weer zo typisch... We nemen een iPad en we gaan een keer kijken welk onderwijs dat we daar rond kunnen bouwen.
Ja.
Allee, daar komt het wel een beetje op neer. Hè?
Maar de naam Steve Jobs School.
Ik vind dat niet vreemd. En dat gaat ook zoiets zijn dat met al die andere namen van die specifieke scholen, dat dan de jonge gasten gaan zeggen, wie? Ah, is dat een mens geweest?
Ja, inderdaad.
Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw is ook een school. Hè?
Ja, en we gaan... Ja. Wie is in godsnaam Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw? We hebben trouwens de titel.
Dat is hier een lokale.
Kennen jullie in België trouwens Montessori onderwijs?
Ik denk heel weinig. Ja, maar toch heel weinig, hè?
Maar heel weinig, ja.
Ik weet dat ook wel een beetje daarop lijken.
In Leuven, die dat blijkbaar aanbiedt.
En er is, het zijn meestal stedelijk onderwijs die... dergelijke dingen.
Want ik denk, als je bij ons kiest, dan kies je voor het traditioneel onderwijs, of echt zo richting Freinet. En dan Steiner en Montessori, dat zijn eerder de uitzonderingen. Ik kan me vergissen hoor, maar ik vergelijk hier in de buurt. Zie ik alleen die twee.
Ja, er is zo'n heel elitaire Montessori-school in de buurt van Brussel, ook in Zaventem, of in Zaventem of zoiets in de buurt daar.
Ja, we hebben ook nog een Jenaplan en een Dalton.
Ik vind het daar wel een beetje van weg hebben ook, zo oppervlakkig gezien.
De oprichters van Google zijn Montessori-kinderen. Hè?
Ja, dat is waar. Ja.
Het heeft zo altijd zo'n naam, dat zo hen echt wel beïnvloed heeft.
Ah, wel, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Als het natuurlijk een gigantisch succes is en het kost niet te veel, ja, dan laten we dan alle scholen zo doen, hè, want dat is zeer mooi. Hè?
Nou ja, Maurice de Hond heeft al vaker proefballonnen opgegooid wat geploft zijn. Dus ja, ik ben heel benieuwd of we dat volgend jaar, dus augustus 2013, of dat dan inderdaad nog leeft. Dus
Jan, zet het even op mail. Dat we dat volgend jaar in augustus 2013 controleren, of dat of er effectief een Steve Jobs school is.
Er is precies iets aan de hand met het geluid.
Aan deze kant niet hoor, Cindy.
Nee.
Nee. Dat ligt aan de nieuwe
het
kant.
Klinkt zo met een enorme demper op.
Deze kant klinkt okay. Goed voorlopig. Ik heb nog één onderwerp. Twitter is de nieuwe gele briefkaart. Kort samengevat gaat het vooral over het feit dat mensen tegenwoordig tv kijken en terwijl op sociale media zitten, zoals Twitter en Facebook. Daar kwam het op neer. Klopt, denk ik, hè Jan?
Heel vaak en ook heel goed gedaan tegenwoordig. Hè.
Zoals? Geef eens een voorbeeld van iets wat je goed gedaan vindt.
Heel goed gedaan. We hebben hier in Vlaanderen het The Voice van Vlaanderen gehad. Zoals in Wallonië Voice de Belgique. En in Nederland waarschijnlijk ook The Voice geweest is al, Marco.
Marco niet gekeken?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Nee,
Het was in ieder geval zo dat daar ook al op voorhand werd beslist van oké, social media gaan we zo aanpakken. En eigenlijk is het, als je het uit een marketeersperspectief bekijkt, ook wel echt zo dat je op voorhand moet zeggen van kijk, daar hebben we die actie en dan hebben we die actie die we gaan doen op Twitter bijvoorbeeld. En je ziet dat in Vlaanderen, de Voice van Vlaanderen, dat was echt een bom elke vrijdagavond. Als je een Twitter timeline opentrok, ze hadden daar ook in de studio's tweetsheets en dat soort.
Ja. Ik weet dat Marcel van Tilt met Villa van Tilt dat vorig jaar gedaan heeft. Voor de eerste keer, denk ik. Dus echt iemand, een dienstgenoot, misschien het verkeerde woord, maar die de Twitter-tijdlijn in de gaten hield. Maar de Voice deed dat wel heel expliciet. Hè. Die legde echt effectief het programma stil om tweets te lezen en Facebook-updates en zo verder. Oei, Jan is ineens weg. Marco, heb je dat in Nederland ook? Dat soort programma's dat echt sociale media inzet?
Ja, er wordt steeds meer natuurlijk. En The Voice werd er genoemd, maar er zijn, ik kan de namen niet zozeer verzinnen. Ik zie ze wel eens langskomen in de programmagids en voor voorfilmpjes. Maar het wordt steeds meer. En je merkt ook dat steeds meer Facebook ingezet wordt.
Ja. Zit jij ook echt effectief te twitteren tijdens televisie kijken? Je kijkt misschien geen tv meer.
Ik kijk vrij weinig tv waar ik commentaar op geef. Als ik iets kijk, dan is het wat ik leuk vind. Mm-hmm. En ik ga heel regelmatig gewoon voorbij de bekende programma's waar iedereen over gaat twitteren. Omdat ik, ja, dat vind ik dan toch al niet leuk. Dus waarom zou ik dan kijken als ik,
ik lees hier
daaraan storen.
Voor de Voice van Vlaanderen, over dat programma, werd elke seconde een nieuwe tweet uitgestuurd. Hè? Wat mij ontzettend veel lijkt. Hè?
Ja, in Nederland is het hetzelfde geweest. De Voice Kids was een paar weken geleden is dat geweest, geloof ik. Vorige week is de finale geweest. Dat schijnt ook gigantisch over getweet te zijn. De Voice Nederland, inderdaad. Dan heb je So You Think You Can Dance. Uit mijn hoofd. En op zondag is nu de Ultimate Dance Battle.
Ja, bij ons ook.
En
ja,
je merkt wel dat veel combinatieprogramma's zijn. Hè? Dus met Vlaanderen en Nederland gecombineerd.
Maar Facebook,
daar gaan ook de tweets omhoog.
Facebook snap ik. Hè? Dat brengt wel effectief iets op. Daar zit iedereen en zijn moeder zit erop. Maar Twitter, dat is toch nog altijd een niche bij ons. Hè? Bij jullie misschien niet, Marco, maar gelijk ook, ik zag deze morgen, het is mij nooit opgevallen, maar de herhaling van het journaal van 11 uur gisteravond, daar staat ook Apenkrul VRT-journaal bij.
Nou, is het echt nog een niche bij jullie?
Ja, ik denk het wel. Of vergis ik mij?
Dat
ben ik dan
zei ik meer ook.
Goh, In de Twitterstream zie ik toch eigenlijk zo'n beetje de programma's die er op dat moment bezig zijn ook altijd passen.
Maar ik bedoel het omgekeerd. Ik denk, snapt, hey, we hebben hem, het heeft lang geduurd, 1 uur. Snapt de gewone man dat daar staat Apenkrul VRT-journaal en Hekje TVVV?
Nee, misschien is dat ook niet voor de gewone man dan bedoeld, hè.
Maar waarom doet het dan? Wat heeft dat dan? Wat brengt het dan bij?
Maar je kan altijd beter de communicatie leiden en richting geven, mm-hmm, dan dat er out there misschien 14 verschillende hashtags gebruikt worden waar je geen vat op hebt.
Ja, dat is
dus
inderdaad,
sowieso,
ja,
wordt het gedaan. Het brengt misschien niet direct iets op, zoals bijvoorbeeld sms'jes iets opbrengen, mm-hmm, maar je kan veel beter zelf zeggen van neem die een hashtag, want dan kan iedereen meevolgen.
Kunnen we het ook allemaal volgen.
Het spaart u serieus wat dingen uit, serieus wat trailers uit in de week. En het levert u waarde op om te kijken wie zijn die mensen nu. Mm-hmm. Als je daar een engager op zet, dan kun je waarschijnlijk wel analyseren wie daar zoal wat over geschreven heeft.
Dat hebben ze effectief gedaan. Het was een artikel in de Standaard, gebaseerd op een studie van Talking Heads. En die hadden de software van Volkelemeter gebruikt, Engager, om dat, mm-hmm, allemaal te analyseren.
Ja, maar ik kan maar zeggen, bij VTM zit er waarschijnlijk ook iemand met een Engager-ding. Mm-hmm. En die gaat dan daar waarschijnlijk Excel-sheets uittrekken, waar dat volgend jaar de mensen die de reclames gaan verkopen mee de hort op gaan en zeggen van kijk, je denkt dat de mensen niet meer kijken naar televisie, hier zijn de dingen. Want dat is de grote strijd voor televisie ook. Hè.
Maar is de gemiddelde twitteraar, is dat representatief voor...
Nee, maar het gaat niet over de gemiddelde twitteraar. Hè. Het gaat over de gemiddelde adverteerder.
Ja?
De gemiddelde adverteerder zegt... vroeger gaven we €1 miljoen aan een spotje. En wat bracht ons dat op? Kunnen we dat weten? Mm-hmm. Nee. Dan komt er iemand van een social media kantoor en die zegt... Kijk, als je bij mij €1 miljoen besteedt, dan kopen we bij wijze van spreken Facebook op, want dat is een pak goedkoper om te doen. en je weet veel beter wie dat je klanten zijn.
Ja, dat is waar.
Vervolgens moet de televisie daarop terug gaan anticiperen. En hoe kunnen ze het beter doen? De aanval is de beste verdediging. Je gebruikt gewoon zelf social media en je gaat gewoon met die twee pakketjes de deur uit.
Mm-hmm.
Goh ja, maar uiteindelijk, Jan, het publiek dat je dan gaat tonen aan je klant, is het publiek dat een device heeft waarop dat hij dat ingeeft.
Ja, maar dat is waar dat de adverteerder in geïnteresseerd is. Hè? Zitten er mensen met geld voor televisie? Een adverteerder is niet geïnteresseerd in mensen zonder geld. Hè?
Nee, maar je bent wel ook geïnteresseerd om te weten wie dat je doelgroep is. Hè?
Ja, maar zo kun je dat... redelijk goed afmeten. Zeker als je in Nederland kijkt.
Ja, wel, in Nederland geloof ik dat, Jan. Daar is Twitter veel populairder dan hier. Mm-hmm. Facebook is hier heel populair, maar... in Nederland kunnen ze inderdaad zeggen, op basis van Twitter kunnen ze daar een staal van nemen. Zeggen van, kijk, dat is de gemiddelde bevolking. Hier kunnen ze dat volgens mij absoluut niet.
Nee, maar het gaat ook over beïnvloeders en zo, hè.
Nou ja, oké, op die manier... Dat is een mooie eer voor ons.
Als een Jean Blouten hier iets twittert, dan moet ik er kijken wat als Jean Blouten iets... Dat is een lokale, voor de Nederlanders,
mm-hmm,
een lokale BV zo. Als hij iets twittert, dan wordt dat heel vaak geretweet. Ook al is dat is misschien iets leuk of een inzichtje, maar dat is nu ook niet zo bijzonder. Maar als hij iets zegt over... Ik kijk naar The Voice, ja.
Het gaat sowieso in de komende tijd alleen maar toenemen. Hè? Het gebruik van Twitter als de nieuwe gele briefkaart. Lang geleden.
Wat ik wel interessant vind. We hebben het nu over entertainmentprogramma's. The Voice en mm-hmm, dergelijke. Maar ik was laatst aan het kijken naar Labyrinth TV. En dat ging over zwarte gaten en oerknal en dat soort dingen. En daar werd social media werd gebruikt. Dan kon je gewoon vragen stellen, mm-hmm, aan de mensen wat daar zaten. Dat vind ik wel een interessante toepassing.
Het werd ook bij ons meer gebruikt voor bijvoorbeeld programma's als De Zevende Dag bijvoorbeeld. Dat zie ik wel. Op zondagvoormiddag het aantal tweets over De Zevende Dag neemt bij ons, het actualiteitenmagazine van de VRT, neemt wel enorm toe.
En de voetbal.
En de voetbal.
En de ronde zal nu ook wel...
Ja, en Jan gaat al... Ja, zeg maar, Tom.
Ik heb wel de indruk dat Twitter meer aan een mainstream opmars bezig is in Vlaanderen.
Mm-hmm.
Ja, maar dat is dan heel persoonlijk natuurlijk. Maar ik heb de indruk... ik merk dat er meer mensen die ik zo toevallig ken of en die niet per se tot de geek, nerd, tech crowd behoren, dat die ook ineens op Twitter zitten. Of dat, er zo dan, dat die zo mij ineens volgen, zo, out of the blue. Zonder dat ik nog maar het vermoeden zou hebben dat die een Twitter-account zouden hebben. En dan denk ik, ja, dat is toch een indicator dat dat ergens wat door aan het breken is bij een breder publiek, denk ik dan.
Ik ben er nog altijd op het wachten. Mijn test is nog altijd mijn collega's. Als mijn collega's een Twitter-account hebben, dan kunnen we zeggen, goed.
Ah, wel, ik heb zo een paar mensen, twee mensen al van mij op school uit een ouderraad, waarvan dat je... Dat zijn geen specifieke technofoben, of zo, dat zijn gewoon mensen, mm-hmm. dertigers, met kinderen.
Gewone mensen.
En die zitten op Twitter. Gewone mensen, en die zitten op Twitter. En er zijn er toch al twee van een ouderraad, dat is ja, 10% of zo. Ja, ik weet niet. Ik vind dat opmerkelijk. Maar dat is zo moeilijk te meten, hè? Welk land en wie en waar, dat er hoeveel op Twitter zitten. Dus dat blijft koffiedik kijken, maar...
Het blijft ook altijd moeilijk uit te leggen wat Twitter precies is, hè.
Je moet dat doen, hè.
Ja, dit is, je moet er een tijd op zitten om te snappen van, wat heb ik daar nu aan? Wat is de meerwaarde?
Je moet daar ook vooral niet... Want er wordt soms zo over gedaan, ook in de media en zo. Je moet er niet te veel... van verwachten soms, denk ik. Je hebt zo het idee dat mensen verwachten van nu ga ik de grote wijsheid via een fire hose in mijn brein gepompt krijgen. En dan is dat zo, dat is eigenlijk maar gewoon wat stomme filmpjes en al is iets grappigs.
Goh, het is toch ook voor iedereen anders, hè?
Ja, maar als je er zo van die grootste verwachtingen van en nu ga ik hier het nieuws over de regeringsonderhandelingen als eerste te weten komen. Want
ja,
zit
nee,
op Twitter.
Nee.
Allee. Terwijl dat mensen...
Ja, dan moet je misschien alleen maar de politieke wedstrijdjournalisten volgen.
Ja, dat is weer eenrichtingsverkeer. Dan heb je, ja... Mijn grootste voordeel van Twitter is nog altijd het opstarten van deze podcast. Ja, dat is puur Twitter geweest.
Oh.
Voilà.
Oh.
We zijn mooi rond... We bewaren de nostalgie voor binnen een week, als we de 100ste doen. We gaan nu beginnen aan de tips. Cindy heeft een hele mooie tip, vond ik.
Ah. Ja, ik heb voor deze week meegebracht, het is ook in mijn oor gefluisterd, maar dat doet er niet toe, boeklamp.org. En dat is eens geen social engine, maar nog een echt computergebaseerd programma. En wat dat doet, is enkele... Op dit moment zitten ze aan een hele hoop boeken al die ze helemaal door hebben genomen. En het computerprogramma gaat dat dan analyseren. En die gaan eigenlijk een aantal data daar automatisch uithalen. Dus dat is niet onderhevig aan beïnvloeding of iets dergelijks. En wat dat je daar dan uit kan halen, is bijvoorbeeld welk onderwerp zit daarin. Die gaat indexeren of het nu gaat over auto's of vliegtuigen of iets dergelijks. Maar je gaat ook een weergave krijgen van hoeveel beweging, hoeveel beschrijving zit er in dat boek, hoeveel dialogen zitten er in dat boek. En dan krijg je natuurlijk ook gelijkaardige leessuggesties. Voorlopig alleen in het Engels. Het zit een beetje in hetzelfde kamp als van de mensen van Pandora.com, die dus eigenlijk muziekliefhebbers met elkaar matchen. En dat is hier ook een beetje het doel van boekliefhebbers met elkaar matchen, maar dan eigenlijk op tussen haakjes objectieve criteria. En niet zozeer bijvoorbeeld wat hier bovenaan staat, is de Da Vinci Code. Je krijgt hier dan niet te zien dat 1000 mensen dat graag zien, maar je krijgt dan eigenlijk een weergave van waar gaat het over, zitten er veel dialogen in en dergelijke meer. Voorlopig alleen in het Engels. Ja.
Ja. Al getest effectief of doorgekregen?
Jawel. Nee, ik heb het getest. We hebben hier een aantal boeken die we al gelezen hebben. Ook eens naar gekeken of dat dan min of meer klopt. En dat lijkt toch wel te kloppen. Maar waar ik misschien voor de toekomst wel zal naar kijken, alvorens ik een boek koop, dat is naar de densiteit bijvoorbeeld. Ik lees echt niet graag boeken die in een kleine druk zitten en alle letters precies op elkaar, geen dialogen en dergelijke meer. We hebben onlangs zo'n boek gelezen en ik heb dat minder graag. Dus in de toekomst wil ik wel eens kijken van de densiteit bijvoorbeeld van wat geeft.
Booklamp.org. Mooie tip. We gaan dus proberen.
Dank u.
Marco heeft ook een hele leuke tip. Iets luchtiger.
Ja.
Vertel.
Moviesascode.net. Daar worden films uitgebeeld, tussen aanhalingstekens, in programmacode. Dus ik heb hier toevallig nu eentje van Full Metal Jacket voor me. En daar staat gewoon hashtag Gunnery Sergeant Hartman. En dan ook laten openen. Text transform, 　uppercase. Dus ja, die schreef het allemaal. Die dus dat klopt inderdaad.
Ik vond deze wel leuk.
Van dat soort dingen. Dus dit was een hele korte. Maar er zijn ook relatief lange waar je toch echt eventjes in moet lezen.
Ja, je moet toch iets van code kennen om dat te lezen. Heel simpel was die van I know what you did last summer. Select did from last summer where person equals you.
Ja.
Volgens mij leuk. Leuk. Moviesascode.net was het, hè, Marco?
Ja.
Voilà. Ton. Ton gaat oorlog voeren.
Ik voer al oorlog. Het is al lang af. Ik heb samen met mijn oudste zoon een katapult gemaakt. Die heb ik gekocht op ThinkGeek. En dat is een ontwerp van Leonardo da Vinci. En daar kan je nabouwen in hout met een bouwpakket. En dat functioneert, dat werkt. En dat werkt ook geweldig goed, trouwens. Het kost $20, maar vanuit Amerika opgestuurd zal het dan €25-30 zijn, gemakkelijk, denk ik. En er staan er op ThinkGeek nog een paar anders. Er is ook een trebuchet ergens, en die heb ik ook, maar die is een pak minder goed uitgewerkt. En deze is echt een aanrader. Is ook
deftig. Is het moeilijk om te doen?
Er zijn moeilijker stukken en gemakkelijker stukken. Maar
is het lijmen of schroeven of boren? Wat moet ik doen?
Nee, de lijm zit erbij, mm-hmm, zelfs. Je moet een beetje een dubbel knoopje kunnen leggen. Een proper knoopje maken. En een plan kunnen lezen. Dat is het eigenlijk ongeveer. Voor de rest moet er niet zoveel kunnen. De onderdelen zijn ook heel goed gemaakt. Dus het past allemaal ook mooi. En de handleiding is ook goed. Dus het is niet cryptisch opgesteld of moeilijk opgesteld. De stappen zijn heel helder. En het was voor mij vooral heel makkelijk, want mijn zoon is 5 jaar, om zo gewoon 2 stukjes hout te geven en te zeggen, kijk, dat moet daarin. En dan maakt hij dat. En dan heeft hij kan hij zo meewerken. Die kan natuurlijk nog niet helemaal alleen. Het is pas vanaf 12 jaar, denk ik, dat ze het alleen zouden moeten kunnen. En dat zal ook wel lukken, denk ik.
Maar de vraag is hoe ver kan dat ding?
Dat toch vlot een meter of 6-7.
Oh, oké. En komt het hard aan?
Ja.
Oké.
En zijn die varkens dan echt dood?
Ja.
Dat is een mooie, Jan.
Er zit zo een soort klei bij om balkjes van te rollen. Bij die trebuchet zaten zo houten kogeltjes bij om te schieten. En ik dacht, hier, als van die klei, waarom is dat nu? Tot als je daarmee schiet. En dan weten van, moest er dan nu houten balken zijn, dan kun je echt iemand serieus verwonden of een huisdier of een bloempot doen sneuvelen. Het maakt ook zo geweldig zo shush-toek geluid als je dat afschiet.
Yeah.
Middeleeuws katapultengeluid. Dat is met zo'n tandwiel dat je moet opspannen. Dus je moet echt zo opdraaien en dan klem zetten en dan aan een touwke trekken en dan schiet dat los. Het is echt de catapult firing experience die minstens even leuk is dan het bouwen. Ja, als je een catapult koopt om te bouwen, stel, denk daarover na, en je koopt die bij ThinkGeek, wat dat toch altijd wat geld kost om dan naar hier te laten sturen, pak dan een die.
Ja.
Dat is echt de beste. Tip nummer 2 is comtruce.com. Dus dat is Tom Cruise, maar met de T en de C omgewisseld.
Allee, gij.
En is het... ja, maar ja, ik was eerst aan het zoeken op Truce, je hebt ook T-R-U-C-E. Hè.
Ah ja, oké. Okay, ja.
Luc Jansen, die presenteert soms op de radio. En die, zijn zoon, Eppo Jansen, was naar South by Southwest geweest, daarom dat die tip ook hier thuis hoort. En die had daar dus comtruce gehoord. En die, dat is elektronische muziek die omschreven wordt als Vangelis, maar dan gefotoshopt. De ideale soundtrack bij een 80s science fiction film. En als je die site ziet, dan kun je er ook wel iets bij voorstellen. En dat klopt perfect. Dat is echt geweldige muziek om zo bij dit weer buiten rond te wandelen, vind ik.
Comtruce.com. Geweldige naam.
Ik vind Duran 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 nog iets beter als naam voor
mij. Duran Duran Duran. Ken ik zelfs niet. Wat maken die?
Geen idee, maar die haalde Luc Jansen ook aan als een grappige bandnaam.
Oké, okay, goed. Jan Seurink, uw tip.
Ik heb ook 2 tips.
Doe gerust.
De eerste gaat al kennen, dat is Draw Something.
Ah, natuurlijk.
Zijn er mensen die Draw Something nog nooit gehoord hebben?
Nee. Vorige week vroeg ik dat aan niemand. Iedereen, stil. En vandaag, ja. Ga verder, Jan.
Heb je dat gezegd? Dan heb ik dat
gemist. Ja, nee, maar vertel.
Draw Something is een programmaatje van OMG Pop, dat deze week verkocht is aan Zynga. En ik heb nogal een obsessie met dat bedrijf, omdat ik dat zo echt het bedrijf van de toekomst vind. Ik weet niet waarom. Het is eigenlijk Pictionary, getekend op je schermke. Je hebt een tegenspeler die je kent of die je niet kent, en die moet dan raden wat dat is. Dat is heel eenvoudig. Verslavend voor mensen die daar into zijn.
Mooi,
als je daar niet zo into zijn.
Het is eigenlijk geen tegenspeler, het is eerder een meespeler. Hè? Want het, ja, is de bedoeling dat je... Ja, ik vroeg me af, hoe, voordat dat geïnstalleerde, dacht ik van, hoe gaan we dat nu tegen elkaar spelen? Want je kunt dat heel gemakkelijk vals spelen. Maar je moet echt samenspelen om zo lang mogelijk elkaars tekeningen te raden.
Ja.
Heel mooi spel.
Bestaat voor Android en bestaat voor iOS. De Android-versie vind je op bit.ly/Pictionary for Geeks.
Spel Pictionary eens. Nee, goed, ik snap het.
P-I-C-T-I-O-N-A-R-Y.
Amai, Jan. Een heel leuk spel, echt waar. Ik ben deze week met Fred Zelders heb ik gespeeld, maar ik moet straks nog eens opstarten. Het enige nadeel is, ik weet niet of het op iOS zal het waarschijnlijk wel zijn, zoals je notifications krijgen als een tekening is aangepast of een tekening klaar is. Op Android is dat niet het geval. Ander voordeel op Android is wel dat het gratis is, maar dat uw batterij wordt leeggezogen door dat ding. Dat is natuurlijk weer het nadeel. Jan, gaat
nog
een tip?
Ik heb nog een tweede tip.
Ja.
Ja. We mogen nog een keer iets organiseren met werk. We hebben daarvoor een partner. Dat is een diamant van Antwerpen. De Antwerpse diamantsector doet zo elk jaar een galabal met zo'n bekende persoon. En dit jaar wouden ze daar ook de gewone man bij betrekken. En in dit geval zijn wij nu een keer de gewone man. Wij mogen er ook bij zijn. In de Stadsschouwburg in Antwerpen. Op 6 mei komt Richard Branson spreken over all things innovatie en dat soort dingen.
Wow.
Dat is ook de mens die volgend jaar ruimtereizen gaat organiseren en zo.
En wanneer is dat precies?
6 mei.
6 mei, in Antwerpen.
Ja.
Amai.
Je vindt uw weg via srb0605.be. Dat is Sir Richard Branson 0605 van 6 mei. En het loopt als een trein eigenlijk.
Ja, hoe zou dat komen?
Ik weet het niet.
Ja, Richard Branson, toch een bekende naam. Volgens mij had hij ook iets met treinen, hè?
Ja, dat zal wel.
Ja. Mijn tip, een hele korte. Toon die speelt met zijn, bouwt met zijn zoon oorlogswapens. Ik speel met Trigvee. Rollenspellen. Kids Dungeon Adventure heb ik vorig jaar gekocht. Kostte toen $6, denk ik. Je krijgt daarvoor in ruil eigenlijk gewoon maar een PDF. En met die PDF kun je een spel à la Dungeons & Dragons spelen, maar dan op het niveau van hele kleine kinderen. Trifvee was toen 3 jaar en het was perfect speelbaar. De bedoeling is heel simpel. Gebouwd met Lego-blokken of eender welk materiaal dat je bij je thuis hebt. En een aantal figuurtjes. In het geval van Trifvee waren dat de mannetjes van Toy Story toen. Bouw je een burcht op met een aantal wegen in. Je legt daar kaartjes in. Die zitten in die PDF natuurlijk. En die kaartjes stellen dan monsters voor met een aantal punten. En door te gooien met de dobbelsteen kunnen ze die monsters verslaan. En een heel leuk spel. En de maker van dat spel die heeft een update uitgebracht met een aantal nieuwe monsters. Heel erg leuk. KidsDungeonAdventure.com. $6 denk ik dat het kost. Ik raad het ten zeerste aan voor iemand met kleine kinderen en die toch zo'n spel à la Dungeons & Dragons wil spelen. Voilà, ik denk dat we rond zijn, hè? Ja, Maarten, we zijn rond. Jan, waar kunnen we u vinden?
Dat is op jansseuring.com, is mijn blog. En deze week sta ik ook in Weekendknak.
Oh, met? Ah, ik weet het. Koken.
Koken dinges.
Oh, wat heb je gemaakt?
Een hele serie witloofgerechten.
Oeh, we zijn benieuwd. Deze week in Weekendknak. Jan Seurink, Tom van de Putten.
www.automaton.be en Tom van de Putten op Twitter.
Cindy.
Dr. Smitty op Twitter.
Marco.
M. Frussen op Twitter.
En ik ben te vinden op Twitter als Maarten Hendricks met KX. Reviews in iTunes vinden we heel erg fijn en zijn voor ons ontzettend belangrijk. Of reacties op onze website tech45.eu, moesten we onzin verteld hebben. Fan worden op onze Facebookpagina, kan ook facebook.com/tech45cast. We zijn te volgen op Twitter als tech45cast. Onderwerpsuggesties voor de 100ste aflevering kunnen gelinkt worden op Twitter met de hashtag tech45. Dit was nummer 99, de volgende. De 100ste wordt opgenomen volgende week dinsdag 3 april. Verwacht geen gigantische festiviteiten, wij zijn nog allemaal nuchtere mensen, maar we hebben wel een leuke verrassing voor iedereen die volgende week in de chatroom komt rondhangen. Vanaf 9:30 is dat via live.tech45.eu. Tot volgende week.
Zo, het was een geestige van ook.